Het is fijn om hier weer te zijn. Het was ook fijn om te horen in de gebeden net, dat zoveel van jullie ook in de gebeden denken aan het volk Israël. En dat hebben we afgelopen week ook gemerkt, dat zoveel mensen bidden voor het werk ook van de stichting. Afgelopen week hebben wij namelijk een grote brand gehad in het pand aangrenzend aan onze Bijbelopslag, onder één gemeenschappelijk dak. En het is een wonder geweest hoe de Bijbels eraf zijn gekomen die daar in de opslag lagen. Er is alleen rookschade aan de dozen, maar de Bijbels zelf zijn allemaal nog in orde. En dat heeft ermee te maken dat juist op dat moment de brandweer om de hoek een oefening aan het doen was. En de politie die erbij stond bij de brand zei ook dat het echt een wonder was dat het gebleven is waar het bij gebleven is. En dat verder de Bijbels in orde zijn. Dus afgelopen dagen zijn wij in onze oude kleren bezig geweest om de Bijbels over te pakken in nieuwe dozen. En daar gaan we ook de komende weken mee verder. Want de dozen zijn beschadigd, maar de Bijbels zijn gelukkig allemaal nog in orde. En daar zijn we heel dankbaar voor. En we zien daar ook echt in dat God ook in dat opzicht gewaakt heeft over zijn woord. U snapt natuurlijk dat die Bijbels zijn voor ons als stichting eigenlijk de grootste schat die we hebben. Omdat we juist die zo graag uitdelen onder het Joodse volk. Misschien heeft u ook wel zo'n voorwerp dat u koestert. Voor ons zijn dat als stichting de Bijbels. Maar misschien heeft u ook wel een persoonlijk voorwerp dat u koestert. Dat u dierbaar is, omdat u het misschien wel heeft geërfd. Omdat u het heeft gekregen van iemand waarvan u houdt. Of dat er wel een bijzondere herinnering aan vastzit. Het kan een sieraad zijn, een beeldje misschien, een knutsel van een van de kinderen. Een brief van iemand, een foto. Iets wat u voor geen goud in de wereld zou willen verkopen. Eenvoudigweg omdat de waarde van dat voorwerp voor u niet in de financiële waarde zit. Nou, God heeft ook zo'n schat. En de Heer koestert deze schat. En ik wil met u een aantal versen gaan lezen uit het boek Exodus. Die gaan over die schat. We zullen nu in eerste instantie een kort gedeelte lezen. Maar verderop in het wil ik ook met u nog een heel aantal stukken lezen. Soms zal ik een aantal korte versies citeren. En andere keren zal ik u vragen om dat met mij op te zoeken, zodat we het samen kunnen lezen. Ik wil met u lezen Exodus 19. Exodus 19 vanaf vers 4. En daar gaan we lezen over die schat die God heeft. Dat voorwerp wat hij zo koestert. In Exodus 19 vers 4. Daar lezen we. We lezen daar, we zijn daar gekomen, het volk is net uit Egypte geleid en ze staan hier bij de berg Sinaï en dit zijn de eerste woorden die God tot hen gaat spreken via Mozes. Exodus 19 vers 4, daar staat, u hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op Arends vleugels gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U zult dan voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Nou, misschien valt het niet direct zo op wat ik net bedoelde met die kostbare schat. In onze Nederlandse vertalingen komt dat niet direct naar voren. Maar ik heb het over de woorden persoonlijk eigendom die we net hebben gelezen. Er staat in het Hebreeuws segula. En dat betekent inderdaad persoonlijk eigendom, dus de vertaling is niet verkeerd. Maar het is wel een woord met een veel diepere lading dan eenvoudig het eigendom. Het is een woord wat afkomstig was uit koninklijke kringen. In die tijd bezaten de Oosterse koningen altijd een heleboel kostbaarheden waaraan ze zeer gehecht waren. Dat was hun persoonlijke schat. Zo lezen we in 1 Kronieken 29 bijvoorbeeld dat David van zijn persoonlijke kostbaarheden zilver en goud geeft voor de bouw van de tempel. Dus dat was niet de schatkist van het rijk, maar Davids persoonlijke schat die hij als koning had, waarvan hij voor de bouw van de tempel gaf. Koning Salomo vertelt in Prediker 2 vers 8 dat hij kostbaarheden van koningen, voor zichzelf verwierf. Nou, in die beide gevallen wordt ook datzelfde woordje segula gebruikt. Het gaat dus om kostbaarheden van de koning zelf. Zijn persoonlijk eigendom, het persoonlijk eigendom van de koning. Nu, Israël wordt hier vergeleken met zo'n schat van de koning. En niet zomaar een koning, de schat van God zelf. Heel de aarde is van hem. Hij kon kiezen welk volk hij maar wilde. Maar hij koos Israël tot zijn persoonlijk eigendom. In Deuteronomium staat een tekst met soortgelijke woorden. En laten we die ook erbij lezen. Eenvoudigweg omdat het spreekt van Gods liefde voor zijn volk. Deuteronomium 32. En daar zullen we heel wat dezelfde woorden lezen als die we net hebben gelezen. Deuteronomium 32 vers 8. En dat wil ik lezen omdat daar zo duidelijk die liefde van God voor zijn volk als zijn persoonlijke schat uitspreekt. Deuteronomium 32 vers 8. Daar lezen we. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld, overeenkomstig het aantal Israëlieten. Want het deel van de Heere is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, hij onderwees hem, hij beschermde hem als zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de Heere hem geleid. Hebben we ook in Exodus gelezen, hè? Zo heeft hij hen uit Egypte geleid. Er was geen vreemde God bij hem. Hier lezen we dat toen God de aarde verdeelde onder de volkeren, hij die verdeling van de volkeren afstemde, waarop? Op het aantal Israëlieten. De volken kregen ieder hun eigen deel van deze aarde, maar Israël werd Gods deel. Eigenlijk zouden we dit stuk nog verder moeten lezen, daar hebben we nu de tijd niet voor, maar daar beschrijft God heel liefdevol hoe hij Israël in de woestijn vond. Hoe hij hen opvoedde zoals hij een kind wordt opgevoed. Hoe hij hen onderwees. Hoe hij hen voedde met voedsel, letterlijk. Hoe hij hen beschermde. En dat heeft God alleen gedaan voor zijn oogappel. Nou, denk nog eens terug aan dat voorwerp dat voor uzelf zo kostbaar is. Israël is voor God zo'n voorwerp, zo'n schat. Maar iets wat er eigenlijk nog ver bovenuit gaat. God stelt alles af op die ene schat. Op zijn eigen kind Israël. Nou, de opvoeding van kinderen heeft altijd een doel. Namelijk dat ze uitgroeien tot volwassen mensen die in deze wereld goed kunnen functioneren. Dat is, als het goed is, het doel van de opvoeding. Nou, als God Israël gaat opvoeden daar in de woestijn, dan heeft hij ook een doel met hen. Wat moest Israël worden? We hebben het net gelezen in Exodus 19. Een koninkrijk van priesters. Dat is waar hun opvoeding toe diende. Dat was de taak die ze zouden gaan vervullen. Een koninkrijk voor God zelf. De schat van de koning moest zijn koninkrijk worden. En alle elementen daarvoor waren aanwezig bij het volk. Want uit welke elementen bestaat een koninkrijk? Dat is door de geschiedenis heen niet zo heel veel veranderd. Denk maar aan ons koninkrijk der Nederlanden. We hebben allereerst een koning. Of een koningin nodig, wat we in het verleden hebben gehad. In ons geval is onze koning van het koninkrijk der Nederlanden koning Willem-Alexander. We hebben een land. Het land Nederland, netjes afgebakend door de landsgrenzen. We hebben een volk, de inwoners van Nederland, het Nederlandse volk. En we hebben een wet, de Nederlandse grondwet. Het zijn de vier elementen die eigenlijk elk koninkrijk ter wereld heeft. Nou, dat geldt ook voor Israël als Gods koninkrijk. God begint met te zeggen dat zij voor hem een koninkrijk van priesters zouden zijn. Hij is dus hun koning, de koning van het koninkrijk. Het land is ook heel eenvoudig. De Heere God had aan Abraham een duidelijke belofte gedaan en zelfs de landsgrenzen aangegeven van de rivier de Eufraat tot aan Egypte. Vele malen groter dan het vandaag is, het land Israël. Wie het volk is, in dit geval is heel duidelijk van het koninkrijk, het volk Israël. En de wet is ook heel duidelijk. Die staat namelijk in de hieropvolgende hoofdstukken van Exodus 19. Die hele wet die vervolgens aan Israël wordt gegeven, de grondwet van dat koninkrijk. Nou, en die wet is heel belangrijk in dit geval. Waarom? Omdat hij het volk en de koning aan hun koning en aan hun land verbindt. Dus net zoals bij het Koninkrijk der Nederlanden. Wij kunnen alleen goed functioneren als burgers van het Koninkrijk der Nederlanden als wij ons onderwerpen aan het gezag van de koning en aan de Nederlandse grondwet, als we ze daar aan houden. Niet iedereen doet dat, maar je merkt dat het dan ook niet meer goed functioneert als we ons daar niet aan houden. Nou, zo werkt het ook met Israël. Ze kunnen alleen functioneren als ze het gezag van hun koning en zijn wet erkennen. God zegt er namelijk bij: als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt. In de wet werkt hij dat zelfs nog verder, nog later, nog dieper uit. Er staat zelfs in Leviticus 20 vers 22 dat het land hen weer zou uitspuwen als ze niet naar God zouden luisteren. Vanwege hun ongerechtigheid kon het land hen dan weer letterlijk uitspuwen. Dan zouden ze daar weer uit verdreven worden. Zo belangrijk is die gehoorzaamheid aan de koning en aan zijn wet. Die verbindt hen aan de koning en daarmee ook aan het land. Nou, we hebben dus gezien hoe Israël Gods persoonlijke schat moest zijn. Dat zij voor hem als een kind waren wat hij opvoedde. Dat hij van hen zijn eigen koninkrijk wilde maken. En er was maar één voorwaarde: gehoorzaamheid aan hem. Maar als ik dit zo vertel, dan hoor ik vaak al mensen wat zachtjes protesteren. Als God zo gefocust is op Israël, als dat zijn persoonlijke schat zit, hoe zit het dan met ons? Waar komen wij in dit verhaal voor? Als u dat soort tegenwerpingen heeft, dan zou ik allereerst dit willen zeggen. Dat wat Paulus schrijft aan niet-Joodse gelovigen in Romeinen 11. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Dat is het eerste antwoord. Als God in zijn wijsheid ervoor kiest om Israël tot zijn persoonlijke schat en zijn persoonlijk koninkrijk te maken, wie zijn wij dan om daar wat van te willen zeggen? Als dat Gods keuze is. Nou, dat is het directe, wat hardere antwoord zou ik willen zeggen. Maar ik ga het nu wat nuanceren. Het is namelijk niet het volledige antwoord. God wilde een koninkrijk, maar wel een koninkrijk van priesters. En in dat woordje priesters zit eigenlijk de boodschap. Dat woord priesters vertelt ons waarom God hen nou als een koninkrijk wilde. En daarvoor moeten we eerst een beetje daarvoor dieper induiken wat een priester nou betekende. Wat die taken, wat die rol inhield om te begrijpen waar de rest van de wereld in dit verhaal voorkomt. Nou, bij priesters kunnen we ons best wel een beetje een beeld vormen. We kennen de gedeeltes uit het Oude Testament, de priesters in hun kleding, in de tabernakel en later in de tempel. Maar wat hield het nu precies in om een priester te zijn? In Exodus 28 beschrijft God hoe hij Aaron en zijn zonen uit het midden van de Israëlieten haalt om als priesters voor hem te dienen. Ze kregen speciale kleding waarmee ze waardigheid en aanzien kregen, staat er. Ze moesten gezalfd, gewijd en geheiligd worden. Ze werden dus apart gezet van de andere Israëlieten om een speciale taak voor God uit te voeren. En die speciale taak en die positie die werd zichtbaar in de kleding die ze droegen, in wat ze moesten doen. En wat was die speciale taak dan? Dat priesterambt bestond uit minimaal 5 taken die ik er terug kunnen vinden. Ik zal ze eens afgaan. De bekendste taak van de priesters is natuurlijk dat zij offers moesten brengen. Namens het volk mochten zij tot God komen met de offers. En de hoge priester mocht zelfs één keer per jaar in het heilige der heiligen komen. Daar waar de ark stond, daar waar God zelf woonde. Het was ook de taak van de priesters om dat vuur op het brandofferaltaar brandend te houden. Dus een eerste taak was het brengen van de offers. Een andere taak die de priesters kregen was het bewaren, het onderwijzen en het toepassen van de wet. In Deuteronomium 31 vers 9, ik zal deze citeren, later zullen we teksten samen lezen. Daar lezen we, Mozes schreef deze wet op en gaf ze aan de priesters. Dus toen de wet was opgeschreven, werd die direct aan de priesters toevertrouwd om hem te bewaren. In de wetten over het koningschap staat, in Deuteronomium 17 vers 18... Verder moet het zo zijn als hij, de koning, op de troon van zijn koninkrijk zit, dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft, vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dus de priesters waakten over het bewaren van de wet. En als we in Deuteronomium deze gedeeltes verder zouden lezen, dan lezen we ook dat zij het volk moesten leren om de Heere hun God te vrezen. En dat zien we ook op andere plekken. Malachi 2 vers 7 zegt, de lippen van een priester moeten kennis bewaren. Uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken, want hij is een gezant van de Heere. Ezechiël 44 vers 23, zij, de priesters, moeten mijn volk het onderscheid leren tussen heilig en onheilig en hun het onderscheid laten weten tussen onrein en rein. Dus de priesters moesten de wet bewaren en onderwijzen, maar ook toepassen. Als er iemand melaats was of onrein om een andere reden, dan was de priester die de wet ging toepassen om te bepalen of zij rein of onrein waren. Vandaar dat de Heer Jezus ook later tegen de genezen melaatsen zegt dat zij zich aan de priesters moesten gaan tonen. Een andere taak die ze hadden was om op de zilveren trompetten te blazen. Die werden gebruikt als het volk het kamp moest opbreken om verder te trekken in de woestijn. Als het leger ten strijde moest trekken. Het werd ook gebruikt om de feestdagen mee aan te kondigen. Dus het geklank van die trompetten, dat hielp mensen eraan om aan God te denken. En ook zodat God daardoorheen het volk als het ware kon oproepen om iets te gaan doen. Om hen te bepalen bij de feestdag, om ten strijde te trekken. En zo gebruikten de priesters die trompetten om eigenlijk tot het volk te spreken en een signaal te geven. Nou, een andere taak was dat de priesters moesten rechts spreken. In verschillende plaatsen in Deuteronomium lezen we, later kwamen er ook gewoon rechters. Maar altijd bleven de priesters het hoogste rechterlijke gezag hebben. Ze waren als het ware het hoogste hooggerechtshof in Israël. Maar de belangrijkste taak misschien wel van de priesters was het zegenen van het volk. Denk aan de hoge priesterlijke zegen waarmee zij Gods naam op de Israëlieten mochten leggen. Via de offers mochten zij namens het volk tot God komen, maar ook kwamen ze namens God tot het volk. Door het spreken van de trompet, het onderwijs in de wet, maar juist ook door het zegenen van het volk, waren zij het kanaal van Gods zegen voor zijn volk. Dus ziet u dat in al die taken de priesters de verbindende schakel zijn tussen God en zijn volk. Ze werden boven dat volk uitgeteeld om namens God te onderwijzen, recht te spreken, op te roepen en te zegenen. En andersom in die positie konden zij namens het volk bij God komen. Nou, nu wil ik weer teruggaan naar die begintekst uit Exodus 19. Daar zagen we dat Israël tussen de volken wordt uitgeteeld. Net als de Aaron en zijn zonen tussen het volk Israël werden uitgeteeld als priesters. Ze werden een koninkrijk boven alle volken. Maar wel een koninkrijk van priesters, een heilig volk. Dus zoals de priesters een positie hadden tussen God en het volk, zo had Israël een positie tussen God en de volken. Dus ja, God heeft Israël lief als zijn persoonlijke schat. Maar hij heeft met die persoonlijke schat wel een bijzonder doel voor ogen. Namelijk dat zij het kanaal van zijn zegen voor de hele wereld konden zijn. Voor alle volken. Dat is ook precies wat hij aan Abraham had beloofd. Dat in hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Zoals God via de priesters het volk zegende, zo moest Israël de volken zegenen. Nou, ziet u dat je, als je met Israël bezig bent, niet een of andere Israël-fanatiekeling hoeft te zijn die alleen nog maar oog heeft voor Israël. Als het goed is, is wie met Israël bezig is, met de wereld als geheel bezig. Want dat is het doel wat God met Israël voor ogen had. Om de hele wereld te bereiken. De grote vraag die dan natuurlijk boven komt, is of Israël inderdaad die zegen voor de wereld is geworden. En op een heel aantal punten, als we dat afgaan, kunnen we daar ja op zeggen. Denk er bijvoorbeeld aan dat Israël het woord heeft bewaard, zoals de priesters ook letterlijk moesten doen. God gebruikte in de eerste plaats Joodse mannen om zijn woord op te laten schrijven. De Bijbel is geschreven in de eerste plaats door de Heilige Geest, maar die gebruikte daarvoor zo'n 40 schrijvers die op verschillende tijden leefden, op verschillende plekken zaten, van het paleis tot aan de gevangenis, die ieder een totaal ander leven hadden. Maar al die 40 mannen hadden één ding gemeenschappelijk. Ze waren stuk voor stuk Joods. Het volk heeft ook Gods woord overgeleverd. Eerst werd alles netjes op boekrollen opgeschreven. En daarna telkens nauwkeurig overgeschreven. En wat deden ze? In de kantlijn van de tekst werd van elke regel het aantal letters genoteerd. Het aantal uitdrukkingen. De middelste letter van elk vers en het midden van elk boek. En vervolgens werden al die aantekeningen in de kantlijn gecontroleerd om te kijken of het juist was overgeschreven. Werd allemaal geteld. En als er ook maar één schrijffout in de boekrol zat, dan werd de hele boekrol weggedaan, begraven in de grond. Dus doordat God het Joodse volk gebruikt om zijn woord op te schrijven en over te leveren, heeft u nu een Bijbel op uw schoot liggen. Nou, de volgende zegening. God gebruikte het volk ook om zijn allergrootste zegen aan de wereld te geven. Zijn grootste schat, namelijk de Heer Jezus zelf. De Heer Jezus werd geboren als een Joodse man, te midden van het Joodse volk. Het was de Messias van Israël, door wiens offer wij toegang hebben gekregen tot de God van Abraham, Isaac en Jacob, waar we vanochtend zo heerlijk over hebben gezongen, over die toegang die we hebben via het kruis. Maar toen onze Heer Jezus, onze Verlosser, aan het kruis hing, toen stond er boven zijn hoofd Koning der Joden. Dus inderdaad, het Joodse volk heeft gedeeltelijk die rol van priesters voor de wereld vervuld, door het woord te bewaren en die zegen van de Heer Jezus zelf te geven. Maar kunnen we zeggen dat ze vandaag het koninkrijk van priesters zijn? Nee. De laatste keer dat ik op het nieuws keek, had Israël een president en geen koning. Is Israël op dit moment een heilig en apart gezet volk voor God? Nee. Het is een volk wat juist hard aan het vechten is om van de wereld dezelfde erkenning te krijgen als al die andere landen krijgen. Zijn ze priesters? Nee, ze hebben misschien een aantal taken vervuld die bij de priesters horen in het verleden. Maar vandaag de dag zien we die taken niet bij hen terug. We zien een land wat net zoals Nederland leeft. We zijn absoluut niet beter dan hen, maar we zien dezelfde zonde die we in ons land, in onze maatschappij zien, zien we ook bij hen terug. Hoe zit het dan? Roept God Israël om een zegen te zijn voor de wereld? Roept hij hen om priesters te zijn voor de wereld? Maar zijn zijn plannen per ongeluk mislukt? Is het nou helemaal niet geworden wat hij voor ogen had? is dat waarom hij hen op adelaarsvleugelen gedragen heeft, zoals hij zo geweldig beschrijft? O, is dat waarom hij voor hen gezorgd heeft, zoals je voor een kind zorgt en opvoedt, waarom hij hen beschermde, hen voedde? Waar is het misgegaan? En opnieuw moeten we terug naar Exodus 19. We hadden namelijk gelezen dat daar die ene voorwaarde staat. Als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt. Aan die voorwaarde, aan die wet van het koninkrijk is niet voldaan. Israël is namelijk ongehoorzaam geworden aan God. Als we weten, als we geloven dat God met alles tot zijn doel zal komen, waar we vast op mogen vertrouwen, zou onze vraag eigenlijk niet moeten zijn, is Gods plan mislukt? Onze vraag is, wanneer zal Israël dat koninkrijk van priesters worden, als God ermee tot zijn doel zou komen? En eigenlijk is dat een vraag die we ook in de Bijbel zelf terugvinden. In Handelingen 1 vers 6 vragen de discipelen aan de Heer Jezus, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Een vraag die door sommige mensen nog wel eens als een domme vraag wordt afgedaan. Maar de Heer Jezus antwoordt er absoluut niet afwijzend op. Hij antwoordt alleen dat het hen niet toekomt te weten wanneer. Maar hij zegt niet, nee, nu is het klaar met Israël. Nu komt er geen koninkrijk meer voor Israël. Hij zegt alleen dat het hen niet toekomt de tijden te weten. Maar sterker nog, als we het boek Handelingen doorlezen, dan lezen we Petrus zelf het antwoord op zijn vraag eigenlijk ontdekt heeft. In Handelingen 3 roept hij het volk op tot bekering, Joodse mannen, opdat er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere en hij Jezus Christus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld. Dus ook het koninkrijk voor Israël. Handelingen 3 vers 19 tot 21 staat daar. De voorwaarde die Petrus dus hier stelt voor de komst van dat herstel is dus dat ze zich zullen bekeren. Precies de voorwaarde die we in Exodus lezen. Dat ze God gehoorzaam zijn. Als ze dat doen, zegt Petrus hier, zal de Heer Jezus terugkomen en het koninkrijk oprichten. En als we de profetieën bestuderen, dan zien we dat Israël in dat koninkrijk volledig haar rol als koninkrijk van priesters zal vervullen. Een koninkrijk wat wij vaak ook wel kennen in onze studies als het Messiaanse Rijk, het Duizendjarige Rijk. Allemaal benamingen voor hetzelfde. Namelijk dat koninkrijk van priesters waar Israël zou worden. Ik wilde met u een aantal van die profetieën bijpakken. Misschien wilt u eens meelezen. Jesaja 61. En daarin gaan we zien hoe precies dat beeld klopt met Exodus. Jesaja 61 vers 5. Jesaja 61 vers 5, daar lezen we, daar richt God zich tot Israël, daar staat, vreemden zullen klaarstaan en uw kudde weiden. Vreemdelingen zullen uw akkersbouwers en uw wijnbouwers zijn. U echter zult genoemd worden priesters van de Heere. Men zal u noemen dienaren van onze God. U zult het vermogen van de heidenvolken eten. U zult u beroemen in hun luister. Wat we hier lezen in deze profetie is dat Israël in dat toekomstige koninkrijk vrijgesteld zou worden van het werk op het land. Dat werk op het land zullen de heidenvolken voor hen doen, zodat Israël die priesterdienst kan vervullen. Dat zij niet bezig hoeft te zijn met dat werk, maar dat zij als priesters mogen dienen. En hier hoor ik alweer wat mensen protesteren. Waarom moeten de volken dat werk doen en Israël dat werk? Maar bedenk dan opnieuw waarom Israël priesters moest zijn. Om juist die zegen te zijn voor de volken. Dat is waarom ze die priesterdienst gaan vervullen. Ik wil er nog een profetie met u bijpakken. Zacharia, het ene laatste boek van het Oude Testament. Zacharia 14, vers 20 tot 21. Sowieso is het de moeite om eens, als je er voor jezelf eens gelegenheid voor hebt, om Zacharia met name de laatste hoofdstuk eens te gaan bestuderen. Gaan over die geweldige tijd die er gaat komen ook. In Zacharia 14, vers 20 lezen we specifiek over het koninkrijk. En daar wordt onderstreept dat het werkelijk die priesterdienst om het hele volk van Israël gaat. In Zacharia 14, vers 20, daar lezen we, dat zijn de laatste versen van het boek Zacharia. Op die dag zal op de bellen van de paarden staan, heilig voor de Heere. En de potten in het huis van de Heere zullen zijn als de springbekkens voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de Heere van de legermachten heilig zijn. Zodat alle die willen offeren, zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen Kana niet meer zijn in het huis van de Heere van de legermachten. Nou, ik kan me voorstellen dat u niet direct het verband met de priesters ziet hier als we dit lezen. Maar ik zal dat wat toelichten. Weet u wat er bij de hoge priesterlijke kleding op het voorhoofd zat een gouden plaat bij de hoge priester en er stond een inscriptie op. Weet u wat er op die gouden plaat op het voorhoofd van de hoge priester stond? Heilig voor de Heere. Als de Heer Jezus koning zal worden over de hele aarde, dan draagt niet meer één persoon, alleen de hoge priester dat op zijn volk, één persoon in het volk. We hebben hier gelezen dat het zelfs op de belletjes van de paarden van het volk zal staan. Heilig voor de Heeren, een tekst die alleen maar op het voorhoofd van de hoge priester stond oorspronkelijk. Al de paarden in Israël zullen dat op hun belletjes hebben staan. Heel het volk van Israël tot en met de paarden toe is dan heilig voor de Heeren als priesters. Hetzelfde hebben we hier gelezen geldt voor de voorwerpen die gebruikt worden in de tempel. In het Oude Testament, als we lezen over de tabernakel en later de tempel, dan lezen we hoe er speciale heilige voorwerpen werden gemaakt. Die alleen maar voor dat gebruik in de tempel waren. Later als koning Belshazzar daar een feest mee houdt, dan wordt hij zelfs geoordeeld door de Heere, omdat hij gefeest heeft met de voorwerpen uit de tempel. Dan komt die tekst op de muur, gewogen, gewogen en te licht bevonden. Maar hier lezen we dat alle potten en pannen uit elke keuken in Jeruzalem geschikt zullen zijn voor de offerdienst aan de Heere. Dus elke vrouw in Israël in de keuken, die kan haar potten en pannen voor de offerdienst gebruiken. Waarom? Omdat heel dat volk priesters voor de Heere is. Ziet u dat dit gedeelte hier in Zacharia juist een vervulling is van die tekst in Exodus 19? Maar ook die andere taken die ik beschreven heb, die andere taken van een priester zullen zij vervullen. Laten we ze eens langsgaan. Allereerst het offeren. Nou, we hebben al gezien dat zelfs de potten en de pannen geschikt zullen zijn voor de offerdienst. En hierover krijg ik nog wel eens wat vragen, dat offeren in de toekomst. Waarvoor is dat nodig? Nou, de Bijbel geeft daar niet een direct antwoord op. De offers waren, maar als we naar de offers kijken, dan zien we daar wel een uitleg voor. Offers waren bedoeld om verzoening te doen, om een dankoffer aan God te brengen. Maar we weten ook dat de offerdienst een beeld was van dat ene grote offer van de Heer Jezus wat moest komen. Nou, zoals die offers toen vooruitblikten op het offer van de Heer Jezus, zo geloof ik dat daar in het Messiaanse Rijk de offers zullen terugblikken op het offer van de Heer Jezus. Er is verzoening gedaan door het bloed van de Heer Jezus. Dat is niet meer nodig door de offers. Maar dat terugblikken op het offer van de Heer Jezus, dat kan nog wel gedaan worden. Net zoals wij met het avondmaal terugblikken op het offer van de Heer Jezus, zo geloof ik dat ook die offerdienst in de toekomst in het Messiaanse Rijk bedoeld zal zijn om telkens terug te wijzen naar dat ene grote offer. Nou, dan een andere taak, die tweede taak, dat bewijzen, het bewaren, het onderwijzen en toepassen van de wet. Misschien wilt u met mij opzoeken Jeremia 31. Een hoofdstuk wat wij vaak lezen in verband met het nieuwe verbond. In Jeremia 31, vers 33. Daar lezen we, Jeremia 31, vers 33. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zal niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Ziet u dat het niet meer gaat om enkelingen, om priesters die het volk onderwijzen? Het hele volk Israël zal God kennen, van de kleinste tot de grootste toe. Gods wet zal zelfs in hun hart zijn waar die bewaard wordt. In een andere profetie in Zacharië staat dat 10 mannen uit de volken de jas van een Joodse man zullen grijpen, omdat ze gehoord hebben dat God met hem is. Op diverse plekken in de Bijbel lezen we dat de wet zal uitgaan van Sion, vanuit Jeruzalem. God zal zijn volk gebruiken als onderwijzers voor de hele wereld. Nou, dan die trompetten. We lezen nergens in de profetieën letterlijk dat het volk Israël op trompetten zal blazen in het Messiaanse Rijk of iets in die trant. Maar die trompetten die werden gebruikt om de feestdagen mee aan te kondigen. En in Zacharia 14 zien we bijvoorbeeld wel dat in het Messiaanse Rijk de volken naar Jeruzalem zullen trekken om daar het Loofhuttenfeest te gaan vieren. Dus wel degelijk zal God Israël gebruiken om ook aan de wereld aankondigingen mee te doen. Het recht spreken. Israël zal het centrum van het recht zijn in het Messiaanse Rijk. In Jesaja 32 vers 1 lezen we dat zij als vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. Zacharia 8 zegt dat Jeruzalem de stad van de waarheid genoemd zal worden. En zo door al die dingen heen zullen ze uiteindelijk een zegen voor de wereld worden. Zoals God hen heeft bedoeld. Nou zou ik hier amen kunnen zeggen, maar dan zou ik het belangrijkste onderdeel van het hele verhaal missen. Dan zou ik de belangrijkste persoon uit deze hele geschiedenis missen. De Heer Jezus zelf mag niet ontbreken in dit verhaal. Want dit alles doet Israël niet in eigen kracht. Dat zou je kunnen gaan denken als het zo allemaal over Israël gaat. Je zou denken dat het om Israël zelf gaat. Maar ze doen het niet in eigen kracht. Ze doen het alleen onder de leiding van hem die de koning en de priester zal zijn. De Heer Jezus zelf. Hij is degene naar wie al de offers wijzen die ze zullen brengen. Hij is de grootste onderwijzer die er is. Hij zal de leraar de gerechtigheid zijn, lezen we in de profetieën. Hij is de grootste rechter die er is bij het rechtspreken. En hij is de koning van Israël. En hij zal de koning van de hele aarde zijn. Dus al die taken van Israël als priesters, daarin zijn ze alleen maar ondergeschikt naar hem die de grote koning en de grote priester is. En vandaar ook dat die gehoorzaamheid aan hem, die gehoorzaamheid aan God zelf, zo'n belangrijke voorwaarde is. Vandaar dat voordat dit alles kan gebeuren, dat ze eerst hem moeten aanroepen. Hij is tenslotte degene onder wiens leiding ze dit moeten doen. Maar, zegt Paulus dan in de Romeinenbrief, hoe kunnen ze hem aanroepen van wie ze niet gehoord hebben? En dat is waarom het juist zo belangrijk is om hem vandaag ook bekend te maken met hun Messias. Hoe kunnen zij hem straks gaan aanroepen? Hoe kan Petrus zeggen, bekeer u, zodat hij Jezus Christus zal zenden? Hoe kan hij gaan komen? Hoe kunnen ze hem aanroepen die ze niet kennen, van wie ze niet gehoord hebben? En vandaar dat het zo belangrijk is om vandaag al dat woord te verspreiden. Om hem bekend te maken met hun eigen Messias. En wat is er mooier dan dat te doen? Dan het volk dat zo kostbaar is in Gods ogen, wat zijn persoonlijke schat is, om hen te bekend te maken met hen die hen zo lief heeft als zijn persoonlijke schat. Voor wie hij alles heeft gegeven. Voor wie hij zelfs zijn allergrootste schat heeft gegeven. zijn eigen zoon, de Messias van Israël. Die kwam om te sterven aan het kruis. Want er zou vrede komen. Maar de Bijbel leert ook, er is geen vrede zonder gerechtigheid. En die gerechtigheid, die heeft de Heer Jezus gebracht door ook voor de overtreding van zijn volk te sterven. Ja, ook voor onze zonde, maar in de eerste plaats voor de overtreding van zijn volk. Hij heeft alles ervoor in orde gemaakt en hij hoeft alleen nog maar aangeroepen te worden. Ik wil gaan afsluiten. We begonnen met 3 versen uit Exodus 19. En zoals we hebben gezien zijn het versen waar een heel groot verhaal aan vastzit. Zoals het zo vaak is met Bijbelgedeeltes, als we het zo lezen, dan zien we het als een bos waar we langs rijden. En dan zien we alleen die eerste bomen rijden. Maar als je er dieper in gaat lopen, dat bos, dan ontdek je dat er nog bomen achter staan en bomen achter staan. Zo rijk is Gods woord, dat je daar telkens dieper in kan gaan. En ik hoop dat u heeft gezien door dat het verhaal, dat het u heeft bepaald hoe waardevol Israël is in Gods ogen. Dat zij Gods persoonlijke schat zijn. En dan mogen we onszelf de vraag stellen, wie zijn wij dan om Israël niet zo'n interessant onderwerp te vinden? Om misschien zelfs boos te worden dat het weer over Israël gaat. Als God hen zo lief heeft en zo belangrijk vindt. Maar we hebben ook gezien dat zelfs Israël ook uiteindelijk alleen een instrument is. Een kanaal van zegen. En ten diepste gaat het niet om het instrument of het kanaal van de zegen. Het gaat om de meester die het instrument hanteert. Het gaat niet om het kanaal van de zegen. Het gaat om de gever van de zegen. God zelf, de Heer Jezus zelf. Ik hoop ook dat het u heeft bepaald dat er nog een geweldige toekomst ligt. Als we vandaag de dag het journaal aanzetten, dan kan het ons onrustig maken. We hebben het ook gehoord bij de mededelingen vanochtend, hoeveel de verdriet ook in onze persoonlijke leven kan zijn en zorgen er kunnen zijn. Maar ik hoop dat dit u heeft bepaald dat God ons perspectief geeft. Dat God een waarmaker is van zijn belofte. Ook al zijn het beloften waarvan we vandaag de dag ons soms kunnen afvragen van ja, gaat dit ooit nog goed komen? Maar God heeft een plan en hij gaat daarmee tot zijn doel komen. En daarom mogen we uitzien naar de komst van de Heer Jezus als koning van Israël en als priester. Dat hij uiteindelijk de vrede zal brengen. Dat moment waarop Israël als koninkrijk van priesters hersteld wordt, is hetzelfde moment waarop er ook vrede en gerechtigheid voor de wereld zal komen. Een moment waar de hele schepping naar uitziet en naar verlangt. En laten we dat verlangen ook zo hebben in onze persoonlijke levens. Dat we daar naar uit mogen kijken. Dat dat ons perspectief geeft en een houvast. Ook als er om ons heen zoveel onrust en zorgen zijn. Het moment waarop alle knie zich voor hem zal buigen. En hij de eer zal krijgen die hij toekomt. En laten wij die hem nu al kennen, nu al voor hem onze knieën buigen. En hem de eer geven die hij toekomt. En verlangend uitzien en met die verwachting leven dat hij komt. Als de koning van Israël. Maar dat we hem vandaag al mogen kennen als onze persoonlijke verlosser. Amen.